Wij zitten lekker binnen en u waarschijnlijk ook, misschien wel aan het zondagvoormiddag aperitief. Daar zijn wij ook aan toe met onze gasten. U hebt het al kunnen lezen in Weekblad Vrijmalligem en ook kunnen horen deze week op de radio. We gaan het vandaag, en wie weet misschien nog in de volgende uitzending, hebben over de diensten van het OCMW. Wat is het OCMW eigenlijk? Hoe werkt dat allemaal? Daarover zal het gaan, dus best interessant voor mensen die daar graag iets meer over vernemen. Wij hebben daartoe twee gasten in onze studio vandaag. Dat is allereerst de heer voorzitter van het OCMW, de heer Laurent Ozaar. En naast hem zit meneer Erik Rozen. En die is dan verbonden aan de sociale dienst van dat OCMW. Misschien kunnen beide heren zichzelf kort even voorstellen aan onze luisteraars. Meneer Ozaar, wie bent u? Hoe bent u met het OCMW in aanraking gekomen? Hoe vult u zo uw dagen daarmee?
Goed, heel veel. Ik ben dus de voorzitter van het OCMW. Hoe ben ik daaraan gekomen? In feite is het zo dus dat OCMW-leden aangeduid worden door de gemeenteraad. En via de gemeenteraad, dus die mij aangeduid heeft, ben ik in de raad van het OCMW gekomen. En binnen het OCMW zelf wordt dan door de raadsleden de OCMW-voorzitter verkozen. Zo ben ik daarbij geraakt. Nu, in feite is het ook zo dat men mij aangeduid heeft omdat ik nogal belangstelling had voor die problematiek. En dat men wist dus dat wanneer ik daar die plaats zou innemen, wij daar heel hard zo voor inzetten.
Ja, dus naast hem, misschien nog even wat u in het dagelijks leven daarnaast nog allemaal doet.
Ja, in het dagelijks leven ben ik leraar. Gedeeltelijk, maar ik ben eigenlijk vrijgesteld voor vernieuwingsbegeleiding. Dat betekent dus dat ik vrijgesteld ben van de taak van het lesgeven om binnen om 35 scholen te begeleiden in Oost- en West-Vlaanderen voor de vernieuwing. De mensen kennen dat allemaal onder de benaming VSO.
Naast u zit dus Erik Rozen. Jij vervult, dacht ik, fulltime een job in dat OCMW.
Ja, dat klopt. Dus ik ben al werkzaam, dus vroeger het Commissie van Openbare Onderstand, nu OCMW, sinds het jaar 1969.
Mm-hmm. Ja. Daarnaast nog speciale bezigheden?
Anders niet speciaals. Ik ben wel secretaris dus ook van de gemeentelijke sociale raad.
Mm-hmm. Goed, we gaan het dus hebben over het OCMW. En Erik zei het daarnet zelf al, COO, dat woord is gevallen, die afkorting. Misschien vooraleer we echt het OCMW gaan belichten, is duidelijk stellen wat er daar juist veranderd is, de tegenstellingen met het COO van vroeger.
Nu, de verandering is zo, dus men heeft de naam veranderd naar Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in 1976. En waarom was dat? Omdat men vooral zich via de wetgeving wenst te richten op een verbreding van de taken van het OCMW. Met de grondige aanpak in die zin dat ieder persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening in de hele brede zin van het woord. Dat is erg belangrijk. En vermits we zeggen dat iedere burger dat recht heeft, dan betekent dat dat de overheid, dus concreet dan het OCMW, de plicht heeft om die dienstverlening te verzekeren. Dat heeft dus met zich meegebracht dat er een heel grotere taak, een veel grotere taakverbreding van het OCMW tot stand is gekomen. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk voor 76.
Dus zoals we het goed begrijpen, dan is de doelstelling van het OCMW vooral dan naar de mensen gericht, naar de gemeenschap gericht, om dus hen bij te staan. He? Dat is heel eenvoudig gezegd. Misschien vooraleer dan werkelijk al die diensten eens te gaan belichten van het OCMW, nog een paar technische gegevens. Er is er ergens een raad, een OCMW-raad, er is een voorzitter uiteraard. Wat is de samenstelling van die raad en wat is hun taak?
Dus om in te spelen op wat daar straks gezegd werd in de inleiding, namelijk de sociale dienstverlening. Neem nu aan dat u een bepaalde behoefte hebt, een bepaalde nood. U gaat naar het OCMW en u komt bij de sociale dienst terecht, bij iemand van de sociale assistenten. Wel nu, die maken een dossier op. Zij kunnen niet beslissen. De beslissing wordt voorbereid via het comité van sociale dienst, waarin 5 mensen zetelen uit de raad. Die mensen bekijken het dossier en doen een voorstel naar de raad. En de uiteindelijke beslissing van het dossier ligt bij de raad. En de raad bestaat uit 11 leden. Wij trachten in de raad altijd naar te streven, en tot nu toe is dat praktisch in alle gevallen gebeurd, naar unanimiteit. Dus het is ook van groot belang, je moet weten, het OCMW is dus is geheim. In die zin, dat is een geheime zitting. Dat is een groot verschil met de gemeenteraad waar openbaar is. Ik vind dat eerlijk gezegd een heel groot voordeel voor de bewerking van dossiers, omdat men dan persoonlijk kan praten, het dossier kan uittypen en dat er kan gestreefd worden naar een serieuze oplossing voor het probleem en dat daar een opvatting in zit die voor iedereen dezelfde is. Dat is erg belangrijk. Mm-hmm. Daarnaast heb je nog het vast bureau en dat is dus ook een comité dat zich vooral richt naar het beleid, in die zin dat dossiers voorbereidt, bijvoorbeeld de vernieuwbouw van het Rusthuis van Adegem en zo. Ook de rekeningen, het personeelsbeleid, dus ook erg belangrijke zaken. Ook ter voorbereiding van, opdat de raad dus niet tot in het tonijnen zou uitlopen en dat er geen oeverloze discussies in de raad zouden ontstaan, dat men een heel goed voorbereid dossier heeft. Dat is zo ongeveer de werking van het OCME.
En die raad, dat comité, dat en zo meer, hoe wordt dat verkozen?
De raad is verkozen via de gemeenteraad. Dus de gemeenteraadsleden, dat is een technische kwestie, die hebben elk 6 stemmen. En er zijn dus 11 OCMW-raadsleden, dat staat in de wet volgens. Wel nu, je kan uitrekenen, het hangt ervan af, je moet ongeveer 14 stemmen hebben. Dat betekent stemmen van 2 gemeenteraadsleden plus nog een stuk van een derde gemeenteraadslid om in het OCMW te geraken. Het gevolg is natuurlijk dat je binnen het OCMW een bepaalde vertegenwoordiging krijgt die parallel loopt met de gemeenteraad. Hè? Ja, vermits dat die daardoor verkozen worden. Maar ik moet wel zeggen dat de werking daar toch niet meerderheid minderheid is. Dat dat wel anders ligt.
Mm-hmm. En dat wijzigt zich dan ook om de 6 jaar?
Dat wijzigt uiteraard om de 6 jaar, net zoals de gemeenteraad. Hè? En binnen dus de raad van het OCMW worden de mensen van het Comité voor Sociale Dienst aangeduid en voor het vast bureau. En het is typisch voor de werking van het OCMW dat in al die verschillende comité's van alle strekkingen er iedere keer iemand zetelt. Mm-hmm. Dus dat is ook erg belangrijk.
Het OCMW is ook een grote werkgever eigenlijk. Daar werken veel mensen. Misschien kunt u daar eens iets over vertellen, zo, welke disciplines en zo zijn daar allemaal vertegenwoordigd?
Het is zo dus dat momenteel ongeveer dus onder de 10 mensen ingeschreven zijn in het OCMW. En dus wij onderscheiden dus eerst dus de administratie. Dus op administratief vlak dus hebben wij dus 1 secretaris, die bijgestaan is door een halftijdsbediende. Dan hebben wij dus 1 ontvanger. En 1 boekhouder-econoom. Dus naast die administratie hebben wij dus de sociale dienst. Momenteel werken 3 maatschappelijk werkers in de dienst. Dus 1 hoofdmaatschappelijk werker en 3 maatschappelijk werksters. En die dienst wordt bijgestaan door 1 halftijdsbediende. Dan hebben we dus uiteraard ook nog de diverse diensten van het OCMW waarin dus personeel te werk gesteld is. Als wij dus beginnen met de rusthuizen. Dus het rusthuis van Maldegem, daar werken momenteel 35 personeelsleden. Dus zowel dus onderhoud als verzorging. In het rusthuis van Adegem werken 19 personeelsleden. Dan de diensten ten huize. In de dienst gezins- en bejaardenhulp werken dus momenteel 19 gezinshelpsters. In de poetsdienst 22 poetsvrouwen. En in de klusjesdienst, dus de karweidienst, zijn er momenteel 2 werkmannen in dienst. Het is ook zo dus dat momenteel dus ook een BTK-project lopende is. Dat is wel van beperkte duur. En daarin werken momenteel dus 2 maatschappelijk werksters en 1 halftijdse bediende. Dus zo komen wij in totaal dus aan 110 mensen. Ik moet er wel bij zeggen dus dat van die 110 dus een aantal mensen dus te werk gesteld zijn halftijds. En ook dus in een DAC-project of in een BTK-project.
Dat is een groot aantal. Dat brengt ons ook bij de kosten die dat met zich meebrengt. Kosten voor de gemeenschap. En natuurlijk dan ook bij jullie eigen huishouding. In onze crisistijd, is dat nog haalbaar om een sluitende begroting te krijgen? Hoe gaat dat allemaal in zijn werk?
Ja, een sluitende begroting krijg je altijd. Maar de kwestie is, dus hoeveel moet de gemeente bijpassen? Want het is dus zo, als het OCMW een tekort heeft, dat de gemeente moet bijpassen. Vandaar het grote belang dat men in het OCMW moet hechten aan het opstellen van zijn beleid en vooral de gevolgen voor het geld, dus het cijfermateriaal. Wel nu, het is zo dat de gemeentelijke bijdrage voor de begroting van 86, ik rond af, een 26,5 miljoen is. Dat is de laatste jaren, ondanks de crisis, betrekkelijk weinig gestegen. Dus als men namelijk ongeveer telkens 3%. Soms iets eronder, soms iets meer. Dat betekent dat dus de stijging van de bijdrage van de gemeente geringer is dan de inflatie. Dat betekent ook dus dat er wel in het OCMW toch wel goed gekeken wordt naar het uitgeven van geld. Maar anderzijds, dat is dus wat ik noem het bijpassen van de gemeente. De begroting van het OCMW zelf is veel ruimer uiteraard, want die bedraagt 105 miljoen in de gewone begroting. En in de buitengewone op dit moment dus 28 miljoen. De buitengewone, dat betekent dus dat je iets wenst te realiseren, dat je iets wenst te doen, dat je iets nieuws wenst op te richten. En het grote geld gaat daar naar de vernieuwbouw in het rusthuis van Adegem, dat ongeveer op dit moment geschat wordt op 27,5 miljoen. Dus je zou kunnen zeggen dat praktisch het hele pakket van de buitengewone begroting daar naartoe gaat. Vermits men daarnaar kijkt, moet men ook zien waar vooral de grote verliezen zitten. Omdat dus dat natuurlijk de oorzaak is van het bijpassen van de gemeente. Wel nu, het is zo dat de twee rusthuizen samen ongeveer een verlies opleveren van 13 miljoen per jaar. Dat in de sociale bijstand er een goede 12 miljoen verloren wordt. En dat in de buitendienst gezins- en bejaardenhulp 5,5 miljoen verloren wordt. Als je dus het puur boekhoudkundig bekijkt. Wel nu, als je dat samentelt, dan kom je ongeveer dus aan het bedrag dat de gemeente moet bijpassen. Het is natuurlijk wel iets meer, maar ik geef dus de ruwe cijfers.
Als we het zo horen, die begroting die dan uiteindelijk binnen de gemeenteraad moet goedgekeurd worden, dan komen we een beetje op de afhankelijkheid van andere instanties, enerzijds de gemeenteraad, maar dacht ik ook anderzijds nog enkele controleorganen. Met andere woorden, wordt daar van bovenaf op het OCMW toegekeken hoe dat werkt?
Ja, het is dus zo dat wij, als we moeten het opsplitsen, als we kijken binnen de gemeente, dat er wettelijk een driemaandelijks overleg is tussen een afvaardiging van het Schepencollege en het vastbureau van het OCMW. En daar wordt onder andere ook dus de opmaak van de begroting besproken. Ik moet zeggen dat het overleg heel goed functioneert, want gedurende 3 jaar dat dus de nieuwe raad de begroting opgemaakt heeft, hebben wij nog geen enkele keer een discussie gehad over het afschuiven van cijfers. Met andere woorden, de gemeente heeft altijd de begroting van het OCMW in haar totaliteit aanvaard. Het is dus zo dat de gemeente concreet het sociaal beleid van het OCMW steunt. Ik vind dat erg belangrijk, want men links en rechts hoort men dikwijls dat er tegenstellingen zijn, bijvoorbeeld tussen OCMW's en gemeenten. Je ziet dat soms in de kranten verschijnen. Wel nu, ik kan u verzekeren, aan de hand van dat concreet gegeven, dat dit voor Maldegem niet het geval is. Trouwens ook in de gemeenteraad, dat is niet alleen met Schepencollege, jullie zitten daar ook bij, hebben al gemerkt dat er daar weinig opmerkingen tegengemaakt worden dat dat aangevallen wordt. Een tweede zaak is de controle van buitenuit. Wij hebben dus regelmatig controle van buitenuit. Bijvoorbeeld inspectie voor de rusthuizen, die ieder jaar 2, soms 3 keer komen. We hebben ook voor het bijzonder maatschappelijk fonds, waar het vooral gaat rond bestaansminimum, dus die financiële aspecten, waar men ook regelmatig komt. Ik kan wel zeggen dat de controle op het OCMW toch betrekkelijk degelijk is, dat dat geen papieren controle is. Dat men ook ter plekke komt kijken. Wanneer ik zeg controle, dan betekent dat concreet dat ze ter plekke komen kijken. Dat is natuurlijk nog helse controle, want ik noem de administratieve en de papieren controle dan op de provincie en in Brussel.
Mm-hmm. Goed, dat was een tamelijk theoretisch stukje, eigenlijk als omkadering van het geheel. Straks gaan wij zeer concreet gaan praten over de verschillende diensten en over de opties die men daarin neemt. Maar eerst gaan we nog even verpozen met muziek van Bing Crosby. Yesterday When I Was Young.
Misschien vooraleer dan echt die specifieke diensten allemaal eens afzonderlijk te gaan belichten. Nog een algemene vraag. We hebben daarnet al gesproken over die commissie van openbare onderstand. En als dat woord vroeger werd uitgesproken, dat gaf dat toch altijd bij veel mensen een iets wat frange smaak in de mond. Een smaak die je ook op een zondagvoormiddag kunt verwachten. Is daar met het OCMW iets in veranderd? Met andere woorden, die drempel, is die verlaagd met de jaren?
Ik denk dat de drempelvrees, dat die bij zeer veel mensen dus weggevallen is. Dus het feit is dat dus de dienstverlening van het OCMW dermate uitgebreid is. Dus vroeger beperkte dus de dienstverlening zich enkel tot de rusthuizen en de financiële steun. Maar door dus die andere diensten, dus door de poetsdienst, dienst gezins- en bejaardenhulp, klusjesdienst, de informatieve taak die we hebben, dus de administratieve taak, dus komen dus veel meer mensen naar het OCMW. Dus en wij kunnen dus, niemand kan nog zeggen voor welke dienst iemand naar het OCMW komt. Vroeger als ze iemand naar het OCMW zagen komen, dachten ze dat die komt om geld, maar nu is dat zeker het geval niet meer.
Als armoezaaiers of als sukkels met.
Ja.
Dat is nu totaal veranderd. Er is nog iets geloof ik.
Ja, dus al die aanvragen, hè, van welke aard dan ook, die komen allemaal terecht, heb ik begrepen, bij die sociale raad. Misschien enerzijds is vertellen welke aanvragen jullie allemaal zo krijgen te verwerken of zouden moeten krijgen. En anderzijds hoe dat dan in zijn werk gaat om die aanvragen te behandelen.
Ja. Vermits we dus 4 maatschappelijke assistenten hebben, heb je dus verschillende aanvragen. Ze houden er zich 2 bezig met bestaansminimum. Erik is specifiek verantwoordelijk voor gezins- en bejaardenhulp. Kathleen Hermy voor de poetsdienst. En Claudine Sergeant voor het rusthuis. Wel nu, dus het hangt er vanaf welke soort aanvraag natuurlijk bij wie terechtkomt. Maar neem nu aan dat je bijvoorbeeld poetshulp nodig hebt. Of neem nu aan dat je gezins- en bejaardenhulp nodig hebt of steun. Dan ga je bij de betrokken sociaal assistent. Die maakt een dossier op. En wij trachten het zo te regelen, vermits het comité van sociale dienst om de 14 dagen samenkomt, dat het comité gezamenlijk een voorstel kan doen. Behalve in uiterst dringende gevallen kan de voorzitter zijn fiat geven voor een bepaald bedrag of een bepaalde beslissing voorlopig nemen. Maar het is wel een voorlopige beslissing. Wanneer dat voorstel dan uitgewerkt is door het comité van sociale dienst aan de hand van het dossier opgemaakt door de maatschappelijke assistenten, gaat dat naar de raad en daar moet het bekrachtigd worden. Dus de raad kan het voorstel aanvaarden of het voorstel verwerpen. Het is dus wel degelijk de raad die alles beslist en ik kan u verzekeren dat alles naar de raad gaat. Alle beslissingen. Maar dat wordt heel goed voorbereid door die comité, zoals ik dat gezegd heb. Bovendien krijgen die betrokkenen, alle raadsleden, de verslagen daarvan. En kunnen ze dat dus bekijken, voorbereiden. Dat is dus niet, een beslissing met een natte vinger die plots zo genomen wordt. Integendeel, dat wordt heel degelijk voorbereid en goed bedacht.
En stel dat u nu in de raad beslist om op een vraag niet in te gaan. Intussentijd zit die persoon daar, die kan daar al of niet dan zich bij neerleggen. Als hij zich daar niet bij neerlegt, daar niet mee akkoord is met jullie beslissing, dan heeft hij ook nog mogelijke stappen te doen, waar jullie dan ook aan gehouden zijn.
De betrokkenen kan dan beroep aantekenen bij de beroepskamer. Dat is dus een kamer onder leiding van iemand van de arbeidsrechtbank. En waar wij dus ons laten vertegenwoordigen door de sociale assistent. Of sociale assistenten, of soms een ontvanger, het hangt eraf over welk discussiepunt het gaat. Wel nu, daar wordt dan een beslissing genomen. En de raad moet zich dan bij die beslissing neerleggen.
Gebeurt dat veel dat er zo geschillen ontstaan?
In het totaal aantal dossiers gebeurt dat weinig. En ik moet zeggen, het aantal betwistingen hebben wij ook al praktisch in 80% van de gevallen gewonnen.
Mm-hmm. Goed, moet er nog iets aan toegevoegd
worden? Het is ook wel zo dus dat de mensen dus qua bestaansminimum en financiële steun, dus dat de mensen waarop dat het betrekking heeft, dus vooraf verwittigd worden wanneer er een beslissing zal genomen worden in de raad. En de mensen hebben altijd dus de mogelijkheid om zichzelf te komen verantwoorden in die algemene raad. Dus als zij, of als er een vermoeden is van een negatieve beslissing, dus mogen zij altijd zelf hun zaak komen bepleiten. Mm-hmm. En dat, ja, dus dat voorkomt ook wel in veel gevallen het feit dat het achteraf beroep zou aangetekend worden.
Goed, misschien kunnen we nu wat meer concreet worden en eens een opsomming geven van al de diensten die zich ergens in het OCMW herbergen.
Dus nu wat de dienstverlening betreft van het OCMW, dus onderscheiden wij verschillende zaken. Dus wij hebben dus wat het OCMW betreft twee resthuizen, dus één in Malchem, één in Adegem. Dan hebben wij een drietal diensten voor de mensen aan huis. Dus eerst zijn we begonnen met de dienst gezins- en bejaardenhulp. Achteraf is daarbij gekomen de poetsdienst. En sinds 1 september van vorig jaar zijn we dus ook gestart met een klusjesdienst, een karweidienst. Dan heeft het OCMW dus ook nog, verstrekken zij ook dus informatie en geven zij ook dus administratieve hulp. Dan hebben we dus ook nog een gaspakket financiële hulp. Daaronder verstaan we dan dus het bestaansminimum, de steun, voorschotten, dus aansluiten bij een voorzorgsinstelling, tewerkstelling, de uitleendienst en noem maar op. Ja, en dus daarbij aansluiten, dus dat is in feite allemaal concreet, materiële hulpverlening. Hebben we dus ook een immateriële hulpverlening, dat gekoppeld kan zijn aan een concrete dienstverlening, dat is dus dan de psychosociale begeleiding, mensen met relationele of persoonlijke problemen. En dan ook dus de budgetbegeleiding. Dus dat is een, dat als dus het financiële probleem in feite het gevolg is van een slecht beheer van het gezinsbudget. Of dat dat de oorzaak is van een persoonlijk probleem zoals bijvoorbeeld alcoholisme.
Goed, dat was een hele mond vol. Voordat we die diensten één per één gaan belichten, gaan we toch de zaak even herkauwen met de volgende plaat. Ja, als de klok 60 keer heeft geslagen voor een aantal mensen, dan zetten zij de stap naar het rustoord van Maldegem, van Adegem of van waar dan ook. En dan komen zij dan die instelling binnen, een beetje bang misschien wel van wat hen daar te wachten staat. Misschien kunnen we daarmee van start gaan, heren, die opvang van die bejaarden, die dan toch hun woning, hun vertrouwde omgeving moeten verlaten. Hoe gebeurt die? Hebben jullie daar problemen mee? Of,
Dus ja, voor men in het rusthuis binnenkomt, moet men uiteraard als eerst een aanvraag doen. Dus die aanvraag, dat gebeurt dus, oftewel door betrokkenen zelf, oftewel via derden, dus familie, de huisarts of de sociaal dienst van het ziekenhuis. En eens dat die aanvraag dus binnen is, wordt er dus eerst gekeken of men beantwoordt aan de opnamevoorwaarden. Het is zo dus dat men dus minimum 60 jaar moet zijn, dus qua leeftijd. Dan wat de verblijfplaats betreft, men moet dus in principe zijn werkelijke verblijfplaats hebben in de gemeente Maldegem. Oftewel kan men dus al zien worden als een inwoner van Maldegem. Ik bedoel daarmee dus mensen die dus momenteel dus niet in de gemeente wonen, maar voorheen in de gemeente gewoond hebben, met een minimum van 20 jaar. Dus die worden dus ook beschouwd als zijnde Maldegems. Mm-hmm. En die kunnen dus ook opgenomen worden. En dan is er dus ook nog een categorie, dus mensen die voor de fusie, bijvoorbeeld in Adegem woonden, door de fusie dus nu in Eeklo terecht gekomen zijn. Nee. Dus ook die mensen dus kunnen dus naar het rusthuis van Adegem of naar het rusthuis van Maldegem komen. Dus wat nu de validiteit betreft, het is dus zo dus dat in principe wij dus enkel dus overgaan tot opname van valide personen en semi-valide personen. Omdat dus de mensen die dus nu in het rusthuis verblijven, dus dat die momenteel dermate verzorgingsbehoeftig zijn, dat het praktisch niet meer haalbaar is om nog grote verzorgingsbehoeftige bejaarden op te nemen.
Dus je bedoelt met valide en semi-valide mensen die zichzelf nog kunnen behelpen, die zogezegd nog gezond zijn?
Die zich nog een stuk kunnen behelpen, ja.
Nochtans, een van die criteria zou, dacht ik, toch kunnen zijn. Het is waarschijnlijk ook zo dat vooral die mensen vlug in een rusthoord belanden die zichzelf niet meer kunnen behelpen. Met andere woorden, waar familieleden niet langer meer kunnen voorin staan.
Ja, maar daar moet je dus het bejaardenbeleid in zijn globaliteit bekijken. Dus het is onmogelijk en we zouden ook de mensen niet goed kunnen verzorgen indien we mensen zouden moeten opnemen die volledig invalide zijn. Daarvoor staan ter beschikking rust- en verzorgingstehuizen en bijvoorbeeld concreet in de omgeving Ruisleden en ook de veediensten. Wij vangen dus mensen op, of wij nemen mensen op die zich nog gedeeltelijk zelf kunnen behelpen. Zo moet je het zien.
Ja, die grens is dan waarschijnlijk moeilijk te trekken.
Die grens is moeilijk te trekken. Ik moet zeggen, wij hebben, ik vind persoonlijk, een betrekkelijk breed opnamebeleid. Maar je moet wel opletten met zo'n beleid, omdat de gevolgen zouden kunnen zijn dat je een overbelasting krijgt van het personeel en dus een slechte verzorging. Dus dat is iets wat zich zogenaamd, dat je uit sociale overwegingen zou toepassen, maar dat zich op lange termijn tegen jou zal keren. En dat is ook slecht, en voor het OCMW, en voor de mensen. Dus dat moet je wel zo zien. Maar eens de mensen bij ons opgenomen zijn, mogen zij er blijven. Wij sturen ze niet weg naar een rust- en verzorgingstehuis enzovoort. Dat doen wij niet. Wat bijvoorbeeld in andere rusttuin soms wel gebeurt.
Ja, het is wel, dacht ik, algemeen geweten dat de wachtlijst nogal tamelijk lang is. Met andere woorden, er veel geroepen zijn, maar weinig uitverkoren. Hoe gaat het dan in zijn werk om toch de beslissing te nemen van jij mag binnen en jij niet, om het dan maar zo te stellen?
Het opnamebeleid is een heel streng beleid. In die zin dat het makkelijk controleerbaar is door alle raadsleden. Ik verklaar mij nader. Neem nu aan, jij vindt dat jij vandaag naar het rusthuis zou moeten komen. Je schrijft je in. Hè? We zeggen 18 januari 86. Dat is jouw inschrijvingsdatum. Dat is een erg belangrijke datum, want het is een datum van inschrijving die telt voor de opname. Met andere woorden, iemand die op 17 januari ingeschreven is, gaat voor jou. Dat is het principe. En alle raadsleden krijgen om 6 maanden de lijst, dus daar is geen discussie over. Ten tweede, wat wel het geval is, is dat wij de hoogdringendheid bespreken. Soms kan het zijn, jij bent nu op 18 januari ingeschreven, maar plots verslecht jouw toestand, je kan niet meer thuis blijven, enzovoort. Dan komt een voorstel van de sociale dienst in samenwerking met de huisdokter enzovoort, om eventueel jou op hoogdringendheid te plaatsen. Dan ga je voor degene bijvoorbeeld van 17 januari, maar jij gaat voor niemand die ook hoogdringend is, die voor jou ingeschreven was. Dus die datum van inschrijving is gewoon de start om te zeggen, die mag binnen, die mag niet binnen. En dat is dus niet een kwestie van voorspraak en zo, maar doet daar ook nogal veel verhalen rond. Dat is helemaal niet waar. Het is gewoon de datum van inschrijving. Dat kan de sociale dienst naast mij trouwens bevestigen.
Ja, dus we hebben dus een chronologische volgorde en de categorie dringendheid, niet dringendheid. Komt er dus nu een plaats vrij in het rusthuis, die gaan wij na, dus wie staat er dus als dringend opgeschreven. Dus chronologisch wordt dus persoon na persoon gecontacteerd. Is er dus niemand geschikt in die dringende categorie, dan gaan we dus naar de niet dringende. Dus zo gebeurt het.
Die wachtlijst, hoe lang is die nu voor het ogenblik?
Dus op dit moment moet je rekenen dat de wachtlijst ongeveer uit 100 personen bestaat.
Dat betekent concreet dat die 100 mensen moeten wachten tot
Ja, maar er staan er ook een aantal op die, ik zou noemen, zeg, hun voorzorg genomen hebben. Dus vermits de datum van inschrijving kent, dan ken je dat. En men kent betrekkelijk vlug een bepaald principe. En dan gaat men naartoe en men wacht af. Want er zijn ook een aantal mensen dus die al één of twee keer geweigerd hebben dat ze vonden dat ze nog niet rijp waren om opgenomen te worden.
Die zich alvast al op de lijst
hebben. Op de lijst geplaatst hebben. Je moet dat een beetje bekijken. Maar het is wel zo, dus ik vind dat dat schijnbaar, er is een grote druk op het rusthuis, maar vooral van de hoogdringendheid. Wat wij vroeger niet gehad hebben en wat wij nu wel hebben, is dat het aantal gevallen in de hoogdringendheid sterk toeneemt. En terecht, ja, pas op, het is objectief vaststelbaar. En dat is wel een probleem. Ik kan dat ook nog aan de hand van ander cijfermateriaal geven. Bijvoorbeeld, de gemiddelde opnamebeleeftijd toen de nieuwe raad begon, dus 3 jaar geleden, was 74 jaar. Nu is de gemiddelde opnamebeleeftijd 84 jaar. En dat verklaart al, iemand van 84 is normaal toch niet zo fit als iemand van 74 enzovoort. Dat is dus wel een verschuiving die je duidelijk ziet.
Het is in feite wel, als we het echt praktisch bekijken, een vrij lugubere zaak. Je zou kunnen stellen dat vele mensen, dat honderdtal, zitten wachten tot anderen in feite sterven.
Dat klinkt zeer vreed, maar in feite is het zo. Maar ik moet er ook nog wel iets op aan toevoegen. Dus veel mensen laten zich als voorzorg inschrijven op de wachtlijst. En er bestaat ook nog een misverstand, dus dat meer mensen denken, eens dat ik op die wachtlijst sta, ben ik verplicht van binnen te gaan. Mm-hmm. Maar dat is zeker niet het geval. Dus als je je niet goed voelt en je zegt, god, ik kan me laten inschrijven, voor opname en trusthuis, op een gegeven moment, ja, dus het is aan uw tour. Je wordt bezocht door de sociale dienst. Maar ja, ondertussen is uw gezondheidstoestand terug verbeterd, geëvolueerd, dus dat je je dus weer goed voelt thuis. Ja, dan moet je niet binnenkomen, mocht je gerust thuis blijven. Maar de datum van inschrijving blijft wel gehaald.
Mogen wij dat als een goede raad aan de luisteraars die in dat geval zijn meegeven? Dat zij dus best niet al te lang wachten en dus niet de dag dat puntje bij paaltje komt eigenlijk voor de eerste keer dat OCMW dan gaat
aanspreken? Ik denk dat dat momenteel geen zin heeft, omdat het feit dat wij praktisch enkel en alleen dringende gevallen dus opnemen. Dus daar komt om op neer. Dus, en die gaan dus altijd voor. En om dus teruggekomen dus op hetgeen u daar zei, dus van zichzelf te kunnen behelpen. Het is wel zo dus dat die mensen zichzelf kunnen behelpen in een rusthuissituatie. Maar niet in een thuissituatie. Men moet zichzelf niet meer kunnen behelpen thuis, vooraleer men dus als dringend aanzien wordt. Maar ja, dus in de rusthuis wordt er eten voor u klaargemaakt, dus men wast voor u, dus je hebt geen zorgen voor verwarming, voor verlichting. Dan kan men zichzelf wel behelpen in een rusthuissituatie, maar niet in een thuissituatie. En dat is het verschil.
Goed, dan kom ik toch een beetje op mijn eerste vraag. Stelt u zich voor dat Patrick en ik morgen aan de deur van het rusthuis staan en om daar opgenomen te worden? Hopelijk is die tijd nog wel een tijdje af. Hoe wordt dat dan gedaan? Hoe worden wij opgevangen daar? Wat gebeurt er allemaal?
Ja, eerst en vooral, u krijgt bezoek van degene van de sociale dienst die verantwoordelijk is voor de rusthuizen. Daar worden een aantal zaken besproken, praktische aspecten ook, wat psychologische voorbereiding. Vervolgens wordt er contact genomen met de verantwoordelijke van het rusthuis. En de zaak wordt voorbereid binnen het rusthuis zelf in TOCMW door een vernieuwing die wij ingevoerd hebben, namelijk het volgende. Wij komen om de maand samen met alle personeelsleden en bespreken dus het opnamebeleid en ook de mensen die binnenkomen. Dat betekent dus, als jij zou binnenkomen, dat wij al ongeveer weten hoe jij zou reageren. Dat is uitgebreid besproken. En dat dus de opvang wel voorbereid is door de sociale dienst, door de verantwoordelijke en door het personeel van de afdeling waarop u zal zitten. U komt dus niet in een leegte terecht. Laat ik zeggen, u is voor het personeel geen onbeschreven blad. Het omgekeerde is natuurlijk wel waar. Dus ik bedoel, u kent, u komt binnen. In principe kent u niemand. Hè? Maar in de realiteit valt dat erg mee, omdat wij merken dat de bejaarden elkaar ook goed opvangen en elkaar kennen. Want wij hebben geen andere mensen behalve dat mensen uit Maldegem, Adegem, ik bedoel de fusiegemeente, dus die kennen elkaar en die vangen elkaar dus wel degelijk goed op. Enfin, in de praktijk kan u dat zien, hoe men elkaar een keer begroet en vriendelijk is enzovoort.
Is er ook door de bejaarden zelf iets dat daar wat aan doet? Met andere woorden, is er ergens een comité, ik weet het niet, van bejaarden die ook zorgen voor de opvang van hun medemensen dan? Nee.
Nee, dus momenteel bestaat dat nog niet. Het is wel zo dus dat er dus een nieuw decreet gekomen is. En daarin wordt dus wettelijk voorzien dus dat er dus een bewonersraad dient geïnstalleerd te worden. Rusthuis.
Ja, we zijn dus in dat rusthuis. De verdeling van de kamers en zo meer. Hoe gaat dat in zijn werk? Is er daar een speciaal rangorde in? Met andere woorden, wordt daar gekeken naar de belangrijkheid van het geval of wat dan ook? Er zijn verschillende kamers, 2-persoonskamers, 1-persoonskamers.
Ja, dat hangt ervan af wat zij vragen, niet?
Ja.
Dus er zijn mensen die een 2-persoonskamer vragen, een 3-persoonskamer, een individuele kamer. Wij nemen dus de mensen op naar gelang hun vraag. Maar nu kan het dat bijvoorbeeld u wenst opgenomen te worden en u moet zo vlug mogelijk opgenomen worden en er is geen 1-persoonskamer vrij. Wij vragen, wenst u op een 3-persoonskamer, 2-persoonskamer te liggen, totdat een 1-persoonskamer vrijkomt. Gaat u daarmee akkoord, dan komt u binnen. Gaat u niet akkoord, ja, dan wachten wij tot een 1-persoonskamer vrijkomt. Het is dus een systeem waarin het niet verplicht is om naar een bepaalde kamer.
Dus waarschijnlijk ook vooral een financiële onderverdeling. Financiële onderverdeling, nee.
Volgens, dat speelt geen rol voor de aanvraag. Nee. Dus u kan gelijk welke kamer aanvragen, ongeacht uw verdiensten, of uw pensioen, of uw bezittingen.
Het is letterlijk 5 voor 12. Misschien kunnen we afronden met toch nog iets te zeggen over dat financiële aspect. Het is, dacht ik, algemeen gekend dat veel bejaarden over een niet zodanig uitgebreid pensioen beschikken. Dus met andere woorden, moet er ergens bijgepast worden.
Ja, dus het is zo dat de onderhoudsplicht speelt. Wat betekent dat? Dat bloedverwanten in opgaande of daande lijn, in rechte lijn, concreet betekent dat dat kinderen voor hun ouders in bepaalde gevallen zullen moeten bijpassen. Hetzelfde geldt voor schoonzonen en schoondochters aan schoonouders. Nu, concreet voor het rusthuis is dat het volgende, dat wanneer men als individu 400.000 frank netto belastbaar inkomen heeft, en dat kan verhoogd worden met 70.000 frank per persoon ten laste, dat vanaf dat ogenblik de onderhoudsplicht begint te spelen. Ik vertaal dat heel concreet. Neem nu aan dat je nog 2 kinderen hebt. Hè? Dus man en vrouw en de ouders of vader moet naar het rusthuis. Het gezin verdient, dus man en vrouw samen, 470.000 netto belastbaar inkomen. Dan kunnen wij zeggen dat u op dat moment niet moet bijpassen. Maar verdient u 500.000 frank, dat is 30.000 frank boven het minimum barema, dan moet u wel bijpassen, maar 6% van die 30.000. Dus in feite is dat erg gering. Ik kan zeggen, dus wanneer je nu bijvoorbeeld met 2 personen 570.000 frank netto belastbaar inkomen, want daarover gaat het verdient, dan moet u 6.000 frank op een jaar bijpassen. Ik geloof niet dat dat een asociale maatregel is, dat dat wel
6.000 op een kostprijs van?
Dat hangt er vanaf van de kamer. Ja. Dus het bijpassen hangt natuurlijk af van de kamerprijs. Maar pas op, het is niet omdat de kamer duurder is dat u moet bijpassen.
Meer bijpast.
Het is gewoon omdat u een bepaald bedrag verdient.
Ja.
Dat is dus de regel. De prijzen in de rusthuizen, dat hangt af van de kamers. Ik kan dit allemaal geven, maar dat is nogal erg uitgebreid. Ik vind dat weinig zinvol. Daarvoor gaat men het best naar de sociale dienst. He. Maar ik kan wel zeggen dat onze prijzen, zelfs de wettelijke kostprijzen, serieus lager liggen dan de omgeving. onze gemiddelde kostprijs, indien wij die echt zouden doorrekenen wat het werkelijk kost, is op dit moment rond de 850. En dan zouden wij niets meer verliezen. Terwijl in de omgeving dat altijd boven de 1000 frank ligt. Dus dat ook wel bewijst dat er rationeel beheerd wordt. Ja.
Goed, onze tijd is zo wat opgebruikt. Terwijl ik hoop dat het gebrom niet al te sterk in uw huiskamer doortrilt. We zijn uiteraard nog niet rond. Er zijn nog heel wat aspecten te bespreken, ook rond die bejaardenzorg. Misschien kunnen wij al de afspraak maken dat wij daar een van de volgende weken met jullie beiden nog op terugkomen. En dan ook de andere diensten van het OCMW gaan bespreken. Dan kunnen wij dat op een rustige wijze allemaal aanpakken. Mensen die misschien al vragen of zo mochten hebben, die moeten dus maar eens afstemmen binnen enkele weken, misschien binnen 14 dagen.